Welkom bij de Thuispodcast. De podcast voor en door gewone mensen die verhalen delen over een buitengewone God. Laat je raken, bemoedigen, troosten en inspireren om mee te bouwen aan het huis waarbij Jezus de hoeksteen is. Want Hij is de fundering, Hij is onze kracht en bij Hem zijn wij thuis. Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Thuis.podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jill Huyser. Een jonge, enthousiaste vrouw van 22 jaar, die in de zomer van 2024 in haar hoofd maar bleef horen: ga de Bijbel lezen. Nou, dat voelde een beetje raar, want ze had geen enkele connectie met het christelijk geloof of de Bijbel. Toch ging ze op onderzoek uit. Nou, met Pinksteren 2025 werd ze gedoopt en gaf ze haar getuigenis. Daarna kwam er een proces waarbij de Bijbeltekst van vandaag dieper begon te landen. En dat gaat over Matteüs 11, vers 28 tot 30. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, nu weet ze, er is bij niets of niemand anders de rust te ervaren die werkelijk zo diep en vervullend is dan bij Jezus. Uiteraard vroeg ik Jill ook aan de start van dit gesprek 3 korte kwesties. En dat waren niet zomaar 3 korte kwesties, het waren eigenlijk onmogelijke kwesties. Maar goed, toch gaf ze antwoord en dit waren ze. DJ-feestjes of marketingklussen?
Oh, ik dacht echt, wat heb je makkelijke kwesties bij iedereen. Nee, dan toch DJ.
DJ? Ja. Oké, check. Deze is moeilijk. Sorry, zeg ik nu alvast. Oh. Bijbel lezen of bidden?
Ah, maar dat heb je van de kerk van laatst.
Nee, dat kwam door je verhaal.
Nee, dan bidden.
Ja. Oké. Laatste. Praten over God of zitten aan de voeten van Jezus in rust?
Dat is stom. Nee, dan wel aan de voeten van Jezus. Ondanks dat ik dat andere ook heel leuk vind.
Ja. Nee, daarom zei ik al, dit is gewoon heel naar. Ik zeg het bij voorbaat al, sorry. Want het is gewoon, het gaat gewoon heel erg in die zin ook over jouw verhaal. Ook met het lezen of met het bidden. Daar gaan we straks natuurlijk gewoon verder over hebben. Maar ik dacht, ja, dat is voor jou een soort van onmogelijk. En ja. Je zei al, ja, allemaal hele makkelijke, korte kwesties. Maar het is voor iedereen persoonlijk is het een moeilijke keuze vaak.
Ja. Ja, je hebt dus, helemaal gelijk.
Nou, in ieder geval bedankt voor je antwoorden.
Ja, we zijn een beetje half.
Het zegt genoeg. En ik hoop dat het de luisteraar nieuwsgierig maakt naar waar we het over gaan hebben überhaupt. Ja. Maar voordat we daar verder over gaan hebben, misschien kun je jezelf even kort voorstellen.
Ja, tuurlijk. Ik ben Jill, 22 jaar. Ik weet niet of ik nog mag zeggen, recent tot geloof. Het is bijna een jaar. En ik werk sinds kort voor Compassion als marketeer. Ook wel een leuke highlight. En ook vorige maand gedoopt. Dus dat. Oh, ja. En ik woon naast jou, ik woon in Deventer. We zijn buurtjes. Ja. Bijna vergeten.
Helemaal leuk. Ja, mooi. Dankjewel. En er is veel gebeurd in jouw leven, hè, in de afgelopen jaar. Wat je terecht zegt. Het is... Ja. De zomer 2024 dat jij tot geloof kwam.
Ja, klopt.
Wel leuk om te delen is dat is voor jou natuurlijk ontzettend groot iets geweest. Mm-hmm. Maar het feit dat jij tot geloof kwam, klinkt een beetje raar, maar was voor mij ook echt iets heel groots.
Ja, het is bizar.
Natuurlijk sowieso is het per definitie, hè, als iemand tot geloof komt en Jezus gaat volgen en gaat pakken wat dat betekent, is dat per definitie groot. Ja. Ik bedoel, de engelen die zingen mee, zeg maar, in de hemel. Maar voor mij was dat ook een heel erg een getuigenis over wat er dan gebeurt. En ik zal de luisteraar een beetje meenemen in dat stukje. Is dat voor de zomer... We wonen in een appartementencomplex. Dat is misschien even handig te benoemen. waarvan ik hier echt al bijna 7 jaar woon. En heel veel wisselingen ook zijn van mensen.
En ik ken ook de andere ingang, om maar zo te zeggen, ken ik helemaal niet. Of tenminste een aantal mensen, maar de meeste mensen niet. En af en toe krijg ik op mijn hart om te gaan bidden. Dat was helemaal in het begin toen ik tot zelf tot geloof kwam. Hier voor dit hele appartementencomplex ook. En de mensen die erin wonen en of verblijven. En op een gegeven ogenblik was dat een beetje weg. Tot dus net voor de zomer, denk ik, ongeveer. Dat ik echt weer die indruk had van ik moet weer gaan bidden. En ik dacht, oké, wat gebeurt hier? Maar ik ben gaan bidden. En echt wel gewoon een langere tijd. En op een gegeven moment dacht ik, oké, volgens mij nu is het klaar of zo. Of in ieder geval is het even niet meer zo intens nodig. Wij ontmoeten elkaar vervolgens. Was dat net na de zomer?
Ja, bij Alfa.
Precies, ja. Jij ging meedoen aan de Alfa. Ik was een van de gespreksleiders. En we kwamen naast elkaar te zitten. En jij
vroeg waar ik woonde.
In dat gesprek kwam ik ineens tot de conclusie. Dat we naast elkaar woonden, zeg maar.
Ja, ik moest van jou Google Maps helemaal inzoomen op dit appartementencomplex. Het ging je aanwijzen waar je woonde. Maar ik ging hier in april wonen. Dus het was ook wel rond de tijd van jouw gebed. En nog, denk ik, 2 maanden later of zo begon het voor mij. Dus,
precies, ja. Het is echt in die periode geweest van jij kwam hier wonen en jij kwam tot geloof.
Ja.
En ja, ik weet nog zo goed, Jill, jij vertelde mij dat. En iedereen was weg, s'avonds zeg maar, bij de Alfa. En ik stond daar echt een soort van halleluja van. Oh, dit is gewoon een gebedsverhoring. En wat ik hierin heel mooi vind, is dat God ook echt zeg maar doorheen werkt in. Want ik had geen idee. Ik was in die zin gehoorzaam aan dat waarvan ik dacht, dit moet ik nu doen.
Ja.
Maar ook als ik nooit had geweten wat er was gebeurd. Ja, dan was dat ook zo. Dan had ik het ook gedaan.
Ja, dat is het vaak, denk ik. Je bidt voor dingen en je staat er niet bij stil wat ermee is gedaan. Of het gaat soms zo snel, zo geleidelijk dat je het niet eens in de gaten hebt.
Ja.
En het is dan natuurlijk op zo'n manier wel heel leuk om erachter te komen dat het toch wel verhoord is.
Ja, dus dat was gewoon een hele mooie, voor mij is ook een hele mooie getuigenis hoe dat gebeurde. En uiteindelijk dus ook ja, om gewoon te zien en te horen van wat er allemaal bij jou verder nog meer gebeurt. En daarom is het dus ook superleuk dat jij in deze podcast wilt kletsen met mij over wat Jezus in jouw leven doet. Hey, en je hebt ook een Bijbeltekst die centraal staat in deze aflevering. Kun je die er misschien even bij pakken en aan ons voorlezen?
Ja, ik heb Matteüs 11, 28 tot 30 meegenomen. En daar staat: kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Ja, ik denk voor heel veel mensen een bekende tekst.
Ja.
Maar misschien soms ook wel. Ja, door alle drukte en stress en zo alsnog wel een soort van lastige tekst. En daarom vind ik het ook heel mooi dat jij jouw verhaal hier ook weer over wilt delen. Wat kun je ons een beetje meenemen in. Je bent dus tot geloof gekomen vorig zomer.
Ja.
Wat ging hier aan vooraf, zeg maar?
Ja, ik heb hiervoor heel leuk voor marketing gemaakt voor clubs en discotheken. En ook heel veel gedraaid als DJ. Maar dat was wel heel veel. En het was allemaal heel leuk. Dus heb je niet in de gaten hoeveel je aan het doen bent. En hoeveel uurtjes slaap je hebt. En hoeveel vrije tijd je eigenlijk nog overhoudt. En ik ben wel zo'n persoon die zegt van, als je niet hard werkt, dan heb je niet goed gewerkt. Dat zou ik nu niet meer zo gauw zeggen. Maar dat was toen wel een beetje mijn motto.
Toen wel, ja.
En ondanks dat iedereen om me heen kon zeggen van, Jill, dit is niet goed. Jij gaat een keer tegen een deur aanlopen. Maar die deur had ik dus ook gewoon nodig. Want ik knalde tegen een burn-out aan. Daar ook gewoon diep in.
Ja.
2 maanden lang in ieder geval niet gewerkt. Maar al heel gauw wou ik wel weer wat doen. Dat is ook wel weer typisch. Maar het is helemaal oké. Het is goed gekomen. En ik vind het heel belangrijk om altijd te zeggen van, in het herstel van mijn burn-out heb ik Jezus leren kennen. Niet omdat ik in mijn diepste put zat. Want dat hoor je vaak. En dan zou ik als ongelovige al meteen zeggen van, oh, je had het nodig. Mm. En dan wil ik niet ontkrachten dat je Jezus niet nodig hebt. Maar wel dat het niet was omdat ik zocht naar liefde of naar hulp. God zocht mij en riep mij. Het was niet andersom. Dus dat vind ik altijd wel bijzonder eraan. En dat ik me al redelijk goed begon te voelen.
Ja, dus je zat in dat herstelproces.
Ja.
En toen, wat gebeurde er toen op het moment dat je dan tot geloof kwam? We hebben natuurlijk net iets over gedeeld, maar dat was meer ook mijn kant van het verhaal nog dan die van jou. Want wat gebeurde er aan jou aan de andere kant van de muur?
Ja, ja, twee muurtjes verder. Ik kreeg plotseling de gedachte in mijn hoofd om Bijbel te lezen. Nou, had ik echt niks met het geloof. Dus ik dacht ook meteen van, waarom denk ik hier aan? Bedankt. Nee, hoeft niet. En ja, je zou kunnen denken van, goh, maar misschien denk je daar gewoon aan omdat je ook een mens bent en je gedachten vliegen alle kanten op. Maar het was echt, ik vond zelf ook, dit is niet mijn eigen gedachte. Het zit wel in mijn hoofd, maar ik zou hier nooit over nadenken. En dat was ook niet even één keer. Het was 2 weken lang zoemend door mijn hoofd. Het is ook niet op en af. Het bleef maar komen. En uiteindelijk kwam ik op mijn social media een video tegen over het geloof. En nou, dat kreeg ik normaal gesproken ook niet. En toen dacht ik wel van, goh, is dit een teken? Zal God dan echt zijn? Is dit naar mij? Kan hij mij niet in mijn hoofd bereiken omdat ik met mijn hoofd in mijn telefoon zit? Gaat hij het hier proberen? Zou hij dat doen? Gelovigen zouden dit als een teken zien. Waarom zou ik het niet eens checken? Het is maar een boek, zei ik toen.
Hmm.
En nou, toen ging ik de Bijbel-app downloaden. En iets in mij zei ook dat ik niet vooraan hoefde te beginnen. Ondanks dat ik helemaal geen kennis heb over dat boek. Toch wist ik het. En toen ben ik bij Johannes gestart. En daar las ik eigenlijk het verhaal over Jezus. En nog niet als in van Jezus leren kennen, maar gewoon, goh, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Informatie verzamelen. En toen merkte ik wel, dit lees niet als een sprookje, meer als geschiedenis. Het voelde voor mij heel echt. Ik kon nog niet de diepere laag zien, maar het was wel een begin voor mij van, oké, ik ga wel even meer onderzoeken, zeg maar. Of ik het geloofde meteen, zeg maar van, oh ja, er is een God, vond ik nog wel heel lastig. Maar wel, dit is gebeurd.
Ja.
Nu eens kijken of het echt, echt is, zeg maar.
Ja.
En toen dacht ik van, ja, dan kan je dat horen van anderen of je moet dat dan aannemen uit een boek, maar die gaan er alles aan doen om je te overtuigen. Dus dat wil ik niet. Dan moet je het aan hem zelf vragen. En die mensen bidden toch, dacht ik. Dus
Ik vind het dus echt heel mooi. En dit was dus ook, dit stuk is dus een van de redenen waarom de Kortie kwestie dus bijbellezen of bidden was.
Ja, ja, ja. Ja, uiteindelijk vind ik bijbellezen heel fijn hoor. En nu kan ik de diepere laag ook zien.
Daar valt ook helemaal niet tussen te kiezen.
Nee, het is allebei belangrijk.
Daarom was het ook een beetje
flauw. Ja. Maar toen dacht ik van, nou, dan ga ik bidden. En ik heb wel aan mensen gevraagd van, goh, hoe bidden jullie dan? En toen is mij gezegd van, God is gewoon een gesprek met God. Je hoeft er niet te diep over na te denken. Je mag het ook wandelen doen. Dacht ik, ja, dat vind ik wel iets fijner, want ik vond handen vouwen en ogen dicht vond ik heel eng klinken om een of andere reden. Dus ik dacht, ik ga het gewoon in de auto doen. En ik had al wel een worship muzieklijstje die ik al heel fijn vond, zeg maar. En die had ik aangezet. En in de auto ging ik bidden. Of nou ja, heel kort eigenlijk. Niet gewoon, hoi God, als u echt bent, wilt u het aan mij laten weten. Want ik voel me heel stom als ik tegen het stof in de auto aan het praten ben. En dat is gewoon heel brutaal. En je zou bijna zeggen van, nou, daar gaat hij niet eens antwoord op geven, zeg maar. Het kan eigenlijk niet wat je zegt, zouden mensen zeggen.
Ja, en toch, wat ik dan altijd vind als je dat zegt, dan denk ik, het is zo eerlijk wat gewoon wat God fantastisch vindt.
Ja, denk
dat,
ik ook.
Dat geloof ik echt. Dus ik vind het mooi.
Ja, en het is ook wel, ik had ook wel in de Bijbel gelezen van, je kan hem niet zo perfect zeggen, jij denk ik wel. Maar als je zoekt, dan zal je het vinden. En als je het vraagt, dan krijg je antwoord. Maar als je klopt, dan wordt er open gedaan. Als je het maar met een oprecht hart doet. En ik denk wel dat Jezus zag dat ik er met een oprecht hart in ging.
Ja.
Ondanks al mijn twijfels. En ik kreeg na mijn gebed kreeg ik meteen een heel warm gevoel. En heel liefdevol gevoel. En de zon ging stralen in mijn auto. En ik dacht wel allemaal van, dit kon ik mezelf niet aanpraten. Want ik ging daar helemaal niet voor. Ik had nul verwachtingen.
Ja.
En ik voelde me gewoon overspoeld met liefde. Liefde dat ik ook nog niet kende. Ik begreep het ook niet. Gewoon alsof er echt licht uit je lichaam komt. Als je dan zo'n plaatje moet voorstellen, zo voelt het, zeg maar.
Ja, wauw.
Dat was wel gewoon heel overduidelijk. Ik moest ook huilen. En ik ging er helemaal niet van uit. Dus het was heel bijzonder. En
juist dan. En ja, ik zou het heel erg omschrijven. Je werd echt aangeraakt door God.
Ja, de knop ging echt om op dat moment. Ja. Toen dacht ik, dit is echt. Nu wil ik verder mee.
Ja, wauw. Ja.
En als het niet was gebeurd, dan was het er ook echt mee gestopt. Want dan had ik gedacht, laat maar zitten. En ik denk dat
dat weet wist God ook.
Ja.
Ja.
Dus Het was ook gewoon, het was niet een smeekgebed of zo, maar wel van het is nu of nooit. En dat is heel gek als je dat tegen God gaat zeggen. Maar ja, ja. Dat, ja. Dat kan.
Ja, precies. En daar is dit een hele mooie getuigenis van. Dat zo werkt. En je zegt, vanaf dat moment was eigenlijk een beetje ook de start. Er werd het serious business, zeg maar.
Ja.
En toen? Want op een gegeven ogenblik heb je er keuzes gemaakt.
Ja, ik wou heel graag de Bijbel beter begrijpen. Maar ik merkte ook wel van, goh, ik kan hier echt met niemand over praten. Ik ken helemaal niemand die gelooft. En natuurlijk heb ik wel opa's en oma's. Maar niet zeg maar dat, zeg maar hoe wij nu met elkaar praten, dat ken ik niet met mensen. Mm-hmm. Dus ik dacht, dat wil ik wel vinden. En ik heb eigenlijk gewoon een Bijbel nodig. Want vanaf mijn telefoon lezen vind ik ook niet heel fijn. Ik wil gewoon aantekeningen kunnen maken. En toen zag ik dat er een christelijk winkeltje in Deventer is, de ontmoeting. En ik dacht, nou, dan ga ik daar gewoon langs. En daar sprak ik de eigenaar. En die heeft me ook geholpen met mijn eerste Bijbel uitzoeken. Dat was heel fijn. Maar daar hadden we ook meteen gewoon een heel eerlijk gesprek mee met, goh, ik mis eigenlijk wel wat mensen om me heen om het erover te hebben. En bleek net Alpha over een paar weken te starten.
Ja.
Dus hij had erover verteld. Toen dacht ik wel, gadverdamme, daar wil ik echt niet aan meedoen. Dat vind ik doodeng. Het heeft weken in mijn tas gezeten. En dacht van, nou, ik denk niet dat ik dat ga doen. Ik had al wel online wat mensen ontmoet om af en toe mee te kletsen, maar dat is toch anders.
Ja.
Maar die hadden ook gezegd van, goh, Alpha is zo vet. Dat moet je echt doen. En je leert zoveel leuke mensen kennen. Toen dacht ik van, ja, misschien moet ik het gewoon proberen. Maar ik zat nog heel erg in mijn hoofd van, goh, wat vinden mensen hiervan? En daarom vond ik het denk ik ook wel heel eng. En ook gewoon het hele idee dat ik niet goed genoeg zou zijn, zeg maar, voor die mensen. Van, oh, jij je bent heel ver van God, want jij doet dit en dat en dat en dat. Dat idee had ik van, die mensen die vinden mij niet christelijk genoeg.
Mm.
Niet dat kan misschien, maar dat was wel een grote blokkade. En uiteindelijk had ik me wel ingeschreven, maar ik was nog niet van plan om te gaan. 2 avonden waren ook al voorbij geweest op dat moment. En toch werd ik toegevoegd aan de groepsapp waar alle leden in zaten. Dat ik dacht, waarom doe je dat überhaupt? Ik ben nog niet eens geweest. En toen zag ik dat een meisje waar ik altijd mee omging, op mijn bijbaantje, dat die daarin zat. Dacht ik, hè, die ken ik. Is zij christelijk? Maar als zij er is, dan durf ik misschien wel. Dus toen had ik haar geappt en of we samen konden gaan. En dat had eigenlijk alle drempels voor mij weggehaald. In alles in het geloof eigenlijk.
Wow.
En toen had ik dat ook gevraagd. Mag ik eigenlijk nog wel meedoen? En toen heeft Hans, diegene die het organiseerde, heeft gezegd van, nou, je hebt wel echt belangrijke avonden gemist, maar ik praat je wel even bij. Kan je langskomen op vrijdag? Dus toen hebben wij gewoon in een cafeetje lekker gekletst over die andere avonden. En eigenlijk, wie ben jij? En ja. Toen heb ik een soort van recap gekregen. Want de eerste avond ging volgens mij over wie is Jezus. Zei hij, ja, is niet zo handig als je die dan skipt, zeg maar. Ja. En dan meteen doorgaat naar de Heilige Geest of zo. Als je echt nog, voor mij was het heel beginnend. Dus het was echt wel heel fijn om te weten.
Ja.
En toen pas bij Alpha gekomen eigenlijk.
Ja, maar wat ik heel mooi vind ook in dit stuk van jouw verhaal is dat, en dan hebben we het nog niet eens over die Bijbeltekst, maar wel over wat de rol ook is, hè, van andere mensen, zeg maar, in dat hele proces ook van jou. Want juist doordat je weer zag van, je was dat in een appgroep, je kende iemand, vervolgens bemoedigde jou dat ook weer om te gaan.
Ja.
Nou, je hebt ongetwijfeld meer contact met haar gehad dan dat je nu even zo vertelt. Hè? Maar daar zit al een belangrijke bemoediging eigenlijk.
Ja.
Nou, degene vanuit de Alpha, Hans, die daarin ook echt een belangrijke rol dan speelt in gesprekken en dergelijke.
Ja.
Dus dat is heel mooi, want je hebt dat ook zo nodig. En helemaal in het begin, maar uiteindelijk überhaupt in je wandel met Jezus hebben we elkaar nodig.
Met alle rende moeilijke vragen.
Ja.
Die je dan niet begrijpt, omdat je nog niet helemaal de spreektaal van God ook begrijpt.
Ja,
dan ben je gewoon een beetje in de war. En dan is het wel fijn dat mensen dan net even wat verder zijn dan jij. Ja. En je daarbij kunnen helpen.
Ja. Ja, dus je hebt die Alpha. Op een gegeven moment haakte je daar dus op aan. En ging je daarheen mee. Een kerk kwam je uiteindelijk ook terecht.
Ja, dat vond ik ook doodeng. Ik Ik dacht van ja, dat is iets wat ik nooit zou doen, dacht ik. Want daar die mensen, oké, bij Alpha waren ze misschien niet zo dat ze me judgeden. Maar in de kerk dacht ik, daar gebeurt dat wel. Ja, en ondanks dat het tegendeel al was bewezen bij Alpha natuurlijk. Hè, het is gewoon een idee die denk ik ook wel meerdere mensen kennen of zo. Gewoon van, oeh, dat zijn strenge mensen of zo.
Die volgen een wet en die regeltjes en het moet allemaal heel erg heilig. En,
ja, ik denk dat zeg maar het vooraanzicht is voor sommige mensen. Dat het allemaal heel groot en heftig is. En, maar het ging bij Alpha ook een keer over de kerk. Mm-hmm. En toen hadden ook wel meerdere mensen in ons groepje aangegeven van, nou, ik vind de kerk wel een beetje eng. Ook dus mensen die gewoon geloofden, die zeiden dat ook van, nou, ik vind de kerk een beetje eng. En toen had ook datzelfde meisje, Julia, had ook gezegd van, maar goh, je mag wel een keer met mij mee naar de kerk. Dan gaan we samen. Dan is, het is echt niet eng. En toen legde ze uit dat de kerk ook nog eens om de hoek zowat van mijn huis is. Nou, die heb ik nog nooit zien staan totdat ze het zei. Toen dacht ik, oh, hoe heb ik dat niet gezien? En dat was eigenlijk ook al wel weer een hele bijzondere ervaring toen we samen gingen. En nou, ik liep al richting die kerk in mijn eentje en toen zag ik allemaal mensen in panties. En toen dacht ik, oh nee, ik heb de dresscode gemist. Het is zo'n hele strenge kerk. Wat heeft ze gezegd tegen mij? Maar dat was niet zo. Het is van alles komt samen. En dat vond ik ook al wel heel prettig.
Hoor. Ja, maar het is ook een beetje dus het beeld wat jij van tevoren had.
Ja.
En de angsten die daar ook op zaten. Ja.
Maar daarna kwam er iemand met een pyjama binnen, hoor. Dus het was helemaal weer oké.
Oh, wat mooi. Ja, ja. Dus het is mooi hoe dat ook elke keer weer soort van werd omgeturnd.
Ja.
Met dat je die gewoon uiteindelijk ging, werd het ook omgedraaid. En je beelden werden daarin veranderd.
Ja, ze zeggen dat ook wel. Van dat je een beetje, nu zijn dit niet hele zware dingen, maar dat je ook een beetje dedicated moet zijn. En dat God dan ook echt met je bezig kan zijn. En nu zijn dit hele kleine dingen, maar voor mij waren ze wel heel groot op dat moment.
Absoluut, ja.
En toen we in de kerk zaten, ik had ervoor wel gebeden van, nou ja, als dit dan de kerk is die goed is en waar ik bij mag komen, wilt u dat dan op een manier laten weten? En toen we gingen staan bij het zingen, het eerste nummer, toen ging de zon ook weer heel mooi de kerk in. En toen dacht ik, wow, doen ze dit altijd elke week, zeg maar, voor een extra magisch moment. maar het is wel elke keer die zon die terugkwam. Dus ook al met het eerste gebed, dat hij
het licht
liet zien, zeg maar, dat hij er echt is. En dat was ook een keer bij de begrafenis van mijn omi. Dat toen ze stond bij een soort van, de kist stond bij een raam. En het was super regenachtig. En wanneer die vrouw ging met een soort van rook over haar heen en zei iets van, dan mag uw ziel hopelijk nu naar God reizen. En toen gingen die wolken echt aan de kant. Scheen recht op de zon scheen recht op die kist. Mm. En ja, wij dachten allemaal, wow, wat mooi. Maar daarna schoof ik meteen van tafel van, ja, bijzonder. Ja. Leuk voor die maar mensen die geloven, maar wij geloven dat niet.
Ja, maar dat is wel mooi, want God spreekt natuurlijk voor ieder van ons afzonderlijk, zeg maar, weer weet hoe die jou bereiken moet en wat voor de persoonlijke taal jullie hebben, zeg maar.
Ja, dat zeg ik ook altijd.
En dat is in dit geval bij jou ook heel erg hiermee.
Ja.
Dus in de kerk kwam dat eigenlijk ook weer terug.
Ja.
En op een gegeven ogenblik, je ging vaker naar de kerk.
Ja.
Bereikte je ook een punt dat je dacht, oké, ik wil nu eigenlijk wel echt een keuze maken. Ook al vind je het eng misschien, maar om je te laten dopen.
Ja, dat is wel een vaag verhaal hoor. Want ik wist ook eerst helemaal niet wat de doop was. Ik snapte wel dat mensen dat deden. Maar ik wou wel graag weten wat het dan precies was.
Ja,
dus,
logisch.
Nou ja, ik ben toen denk ik 4-5 keer in de kerk geweest. Toen heb jij mij in wat armen gedrukt van mensen, zodat ik wat mensen leerde kennen. En zo ook in gesprek gekomen met de dominee. En die heeft me echt wel fijn dingen uitgelegd over het leven, zeg maar. Over mijn levensvragen. En daar was de doop ook eentje van.
Ja.
Het is niet dat ik toen direct die keuze had gemaakt om me te laten dopen. Dat was best wel laat. Omdat ik dat ook wel iets heel groots vond. Ik wou dat niet zo in één keer doen. En ik zei ook al wel heel simpel van, daar weet ik niet genoeg voor. Ik snap dat het dopen niet daarom draaide, maar dat snapte ik toen niet. Ik dacht, ja, ik heb echt nog maar zoveel hoofdstukken gelezen en doe ik het wel goed en een beetje die richting op, zeg maar. En dat heb ik ook heel lang nog gehad van, ja, maar dan is er een moment dat je weet, dan ben ik goed genoeg of zo en dan mag je je laten dopen. Mm. Dat is gewoon een stomme gedachte hoor, maar dat is wel heel typerend bij mij. En hij had me gewoon heel veel dingen uitgelegd en uiteindelijk vroeg hij of ik mee wou doen met Follow Next Level. Waar de jongeren dus samenkwamen en dat je informatie kreeg over het geloof, zeg maar. Dat je daar ook samen over ging praten.
Ja.
Een beetje een wat diepere alfa, vond ik het. Ik wist niet dat het voor beleidenis-categorisatie was, maar...
Dat was even nog niet verteld.
Nou, misschien wel hoor, maar dat heeft mijn hoofd niet opgenomen in ieder geval.
Nee, precies. Nee.
Maar ik had wel tegen Reinier gezegd, tegen dominee van... ik wil me wel laten dopen, maar ik wist niet wanneer.
Ja.
Zou ik ooit een keer wel willen doen, zeg maar.
Ja.
En op een gegeven moment werd ons wel gevraagd van... wie wilt er beleidenis doen? En Jill, wil jij je laten dopen?
Ja.
Met Pinksteren. En toen heb ik op een gegeven moment wel gezegd van... ja, schrijf mij maar op.
Ja.
Ik wil dat wel doen.
Ja.
En dat vond ik ook heel spannend. Want ik vond het ook heel spannend om open te zijn... over mijn geloof naar andere mensen toe. Ook weer met de gedachte, wat vinden die mensen daarvan?
Ja.
Maar het was ook wel weer een zetje die ik nodig had... om dat juist aan te gaan.
Ja.
Want ik... Eerst dacht ik van, ja, dat is iets tussen mij en God... om het een beetje goed te praten. Maar ik wilde juist delen, zeg maar. En juist ook omdat ik het zo mooi vind. Dus ja, dat was zeg maar een beetje mijn gedachten simpeler maken... zodat ik het niet aan hoefde te gaan. Maar ik ben heel blij dat dat het setje gaf.
Ja, en ja. Uiteindelijk ben je inderdaad met Pinksteren 2025... ben je gedoopt,
ja.
Heb je getuigenis gegeven... Ja, ik kan me zo voorstellen, een bijzondere dag.
Ja.
Dat was het gewoon per definitie, bijzondere dag. En als we even teruggaan naar de tekst... Hè, waar jij natuurlijk nu ook, wat je toen straks hebt voorgelezen.
Mm-hmm.
Want na die doop, daar gebeurde iets met deze tekst.
Ja,
kun je
heel
ons daarin
erg.
Meenemen?
Ik heb echt heel erg genoten van de doop en zat daar helemaal in. En er werd wel eens gezegd door mensen van... wees erop voorbereid, het is niet allemaal... Het hoeft niet allemaal perfect te gaan na je doop, dat het dan beter wordt. Het kan ook best zijn dat het moeilijker wordt. En toen had ik mij daar een beetje mentaal op voorbereid. Van, oh, nu ga ik heel veel strijd ervaren, blijkbaar. Ik heb alleen een keelontsteking gehad. En toen dacht ik, nou, als dat het is. En mensen maakten al grapjes van, je moet dat doopwater niet opdrinken. Maar toen dacht ik wel van, dit is veel te makkelijk. Doe ik iets niet goed?
Mm.
En toen had ik toch wel weer eventjes met Reinier praten... En zeggen van, goh, wat moet ik nou doen... zodat ik echt volledig Jezus kan volgen? Want ik heb het gevoel dat ik het nu niet goed doe of zo. Want ik ervaar geen strijd. En toen zei hij, ho, dit is wel heel gevaarlijk wat je allemaal zegt. En daar draait het niet om. En heel duidelijk uitgelegd van... je moet inderdaad niet stilzitten. Het is een levend geloof. Maar je hoeft ook niet te gaan rennen. Want dat rennen heb ik ook al wel gedaan. Het is... een beetje middenweg daarin. Je mag gewoon relaxed wandelen op het pad van Jezus met hem. En accepteren dat hij voor jou ook is gestorven. En je gelooft in hem en hij is jouw redding.
Ja.
Dus dan hoef je niet te leven in... wat moet ik allemaal doen in al die stress? Want daar gaat het niet om.
Nee.
En dat geloofde ik natuurlijk allemaal al wel. Maar misschien begreep ik dat nog niet.
Nee, was niet misschien nog niet helemaal zodanig... gezakt of zo.
Ik snapte wel dat een manier is. En hartstikke mooi dat iedereen dat doet. Maar ik wou het goed doen. En dat was gewoon het stomme eraan... dat ik met heel veel dingen heb. Dat ik niet begrijp dat zijn liefde zeg maar al er was. En niet omdat ik iets moet doen.
Ja.
Dat ook als je gewoon...
Ja, dat is echt die genade.
Jezelf bent.
Dat is de genade en het geven wat hij geeft. En ook al zou je dus helemaal niks doen... is het helemaal goed, zeg maar. Maar dat dus ontvangen. En juist omdat we als mensen zo gewend zijn... om wel van alles te doen. In de wereld waarin we leven... is het ook gewoon voor wat hoort wat.
Ja.
Dus jij moet iets doen om liefde van een ander te ontvangen.
Ja.
Maar dat is geen onvoorwaardelijke liefde die God voor ons heeft.
Nee, en dat moet je wel... zeg maar, je kan wel zeggen, ik geloof het en ik weet het... maar je moet het ook zo kunnen durven ervaren, zeg maar. En ik denk dat dat nog een stap was die ik moest zetten. Dat ik geloofde wel dat Jezus heel veel van mij hield. En ik hou ook heel veel van Jezus. Of hield, hou.
Ja.
Maar ik kon me er niks bij voorstellen van... ja, maar als ik iets fout doe, dan stel ik hem teleur... en dan gaat hij weer opnieuw naar het kruis omdat ik iets doe. En dat is natuurlijk wel gewoon heel heftig. Het hielp me wel, namelijk die uitspraak, zeg maar... om het zo voor te stellen. Maar dan ga je niet meer in zijn genade leven eigenlijk.
Nee, precies.
Dan ben je meer bezig met hoe kan ik het goed doen...
Ja.
Dan die relatie met hem.
Ja, dus dat gesprek hè, met Reinier hielp jou daar ook in. En deze tekst kwam dus eigenlijk... een beetje meer tot jou, hè?
Ja, hij zei, Jill, je moet gewoon even relaxen. En leven in zijn genade. En dat vond ik heel helder. Ik vond het ook frustrerend natuurlijk. Maar ik dacht wel van, ja, hier kan ik wat mee. En ik heb zo'n dagboekje van Zij Lacht, waar allemaal overdenkingen in staan. Toen dacht ik, nou, dan ga ik iets opzoeken. En er stond iets in over perfectionisme. En toen dacht ik, nou, dan ga ik die wel lezen. Niet wetende dat dat over exact hetzelfde ging. En ook op het einde stond van, relax, Jezus heeft dit allemaal voor jou gedaan. En daar mag jij nu van leven. Dat is wat jij gelooft. Hij is jouw redder. En that's it. Meer hoef je niet te doen. Je mag die relatie met hem aangaan. En ik las het daarna weer in een boek. Ook weer met relax. Echt gewoon diezelfde soort zinnen. En mensen gingen het zeggen tegen mij. En ik werd er helemaal gek van. En toen dacht ik wel van, nu, toen begon het tot me door te dringen. Ik snapte het elke keer weer. En eigenlijk afgelopen zondag, toen ik weer daarvoor had gebeden, toen had ik ook gezegd van, je kan iets weten, iets begrijpen, maar je moet het ook geloven en voelen. Of ja, geloven zelfs ook nog, maar je moet het gewoon voelen en ervaren. En als je je daar niet voor openstelt, dan laat je het zelf eigenlijk niet binnenkomen. En dat is wat ik deed. Hmm. Ik liet het niet echt binnenkomen. En ja, eigenlijk pas sinds deze week helemaal. Ondanks dat al die teksten heel erg met me meeliepen, maar dan durf ik nu wel te zeggen, ik wist het allemaal en ik geloofde het, maar nu voel ik het pas echt.
Ja, nu is dus, die afgezakt naar je hart en ja, heeft een soort van vaste plek als het ware, een soort ja, van klik gekregen.
Ja, dat is heel fijn.
Voor jou.
Ja. Ja.
Dus echt rust.
Ja.
Niet hoeven te rennen.
Ja.
Een zacht juk.
Ja, een zachte juk, ja.
Licht.
Ja. Ja, klopt. Ja, ja, ik had er ook wel iets dieper naar gekeken, naar die tekst. Omdat hij begint met, kom naar mij. Daar begint hij mee. En want dat heeft hij eigenlijk ook bij mij gedaan. Hij heeft me uitgenodigd. Ik ben niet naar hem op zoek gegaan. Hij heeft mij geroepen van al het rondrennen, van kom bij mij rust zoeken. En dat zegt hij hier eigenlijk ook.
Ja.
Dat je ook goed bent zoals je bent. Dus dat vond ik al heel bijzonder en herkenbaar, zeg maar.
Ja. En ook juist in een tijd waarin jij vanuit die burn-out zeg maar aan het herstellen was. En dat hij zo ja, eigenlijk jou roept. En je in dat proces dan ook laat ervaren. Weet je wel, dit is ook zo'n proces geweest.
Ja.
En nog steeds. Maar daar start het al. Zeg ja, maar, kom naar mij.
Ja, ja, en het is ook niet allemaal met één vingerklik, nee, zeg maar, opgelost. En dat verwacht ik ook helemaal niet. Soms zeggen mensen dat wel eens, dat ze ergens moeite mee hebben. En dan snappen ze niet waarom een gebed niet wordt verhoord. Maar het is een proces. Het is, ik zeg altijd, hij is geen genie in de bottle dat je even wat wensen kan doen. Je hebt een relatie met hem en hij is voor jou elke dag, elke seconde voor je aan het werk. En dat mag je ook, zeg maar, zien en voelen. En als hij dan ook zegt in die vers van, ik zal je rust geven, dan, wij kennen ook wel gewoon allemaal rust. We nemen allemaal rust. Maar dit is echt, zeg maar, zo'n diepe rust. Want dat vind ik ook van zijn liefde. Het is een liefde die je niet kent, omdat het dieper is. En dit is ook een rust die wat dieper is. Echt rust voor je ziel. En toen ik daar wat op inlas, dan staat er ook van, je ziel is ook voor eeuwig. Dus hij zegt hier ook eigenlijk mee, ik geef je voor eeuwig rust.
Ja.
Dat vind ik ook heel bijzonder.
Ja. Want merk jij dan nu ook, Jill, het verschil tussen onrust of paniek die je eerder wel eens hebt kunnen hebben en op zoek naar rust daarin? Mm. En als dat soort momenten, ik weet niet of dat soort momenten ook nog steeds wel eens voorkomen, maar als je in ieder geval in het leven wat meer onrust ervaart, dat je dan, ook al is niet meteen alles opgelost, dat die rust van Jezus daar een verschil maakt? Of hoe is dat nu in jouw leven?
Ja, als ik dan paniek ervaar, ook wel door die burn-out, dat is gestart, dan kan je allerlei trucjes op het internet vinden met ademhalingsoefeningen en weet ik veel wat allemaal. En ja, dan moest dat je rustig maken. Maar dat had voor mij totaal geen zin. Ik wil het niet ontkrachten, want het werkt echt voor mensen natuurlijk. Maar het gaf mij geen rust. En ik probeer het soms nog steeds als ik hartkloppingen heb of iets. En toch ga ik altijd bidden in plaats van het lijntje in mijn hoofd te maken. Ik ga dood. Maak ik het lijntje naar God, zeg maar. En ja, dan merk ik heel erg dat als ik daarvoor bid van God, wilt u mijn hart rustiger laten maken zodat ik kan slapen? Wilt u mij rust geven? Dat soort vragen. Dan verhoort hij het ook. Echt binnen 5 tellen. Elke keer sta ik ervan versteld, zeg maar. Ook, ondanks dat het elke keer gebeurt, denk ik elke keer van, wat? Echt? Mag dit echt, zeg maar? Omdat je heel vaak mensen hoort van, mijn gebed is niet verhoord.
Hmm.
Dus elke keer denk ik van, ja, het kan best zijn dat het niet verhoord wordt of zo. Maar elke keer vraag ik het toch oprecht. En ja, mag het dus wel zo zijn? En vraag ik altijd of God mij een nieuwe dag geeft. En anders hopelijk ja, als ik wel doodga, dat ik naar hem toe mag komen. Dus het is ook geen angst per se. Maar ik hoop wel op een nieuwe dag, want daar geniet ik van. En dan ben ik wel heel blij dat hij me dan die rust geeft.
Ja.
Dus ja, dat voelt wel heel anders. Ook ondanks of de hartkloppingen doorgaan, dan heb ik er geen paniek meer over.
Ja, wauw.
Dat is heel gek om te ervaren, want je bent eigenlijk bang, maar ook weer niet.
Ja, ja, en dat is ook vaak, het is door ervaringen soms dus uit te leggen aan mensen, maar als je gewoon sec het gevoel zou moeten, het is heel lastig te omschrijven, omdat het iets is wat zoveel dieper gaat dan wat je...
Ja, ik ken het anders niet.
Wat mensen kennen.
Ja.
En dat is inderdaad wat je net zei over de liefde, is dat idem dito. We kunnen zo lang zoeken en het in allerlei plekken, zeg maar, proberen te zoeken. Maar als je de liefde van Jezus gaat ervaren, dan hij is eigenlijk de enige die echt waarlijk je kan vullen en voldoening kan geven, zeg maar.
Ja, dan heb je alles wat je nodig hebt eigenlijk.
Ja.
Ja.
En dat is gewoon echt buiten deze wereld, zeg maar.
Ja, dat is heel gek.
Ja.
Ja. Ik kan het ook moeilijk uitleggen, behalve omdat het veel dieper is en dat het je ziel inderdaad raakt.
Ja.
Ja.
Ja, maar wat mooi. En wat mooi dat je ook echt zo'n diepe ervaring nu hebt met de rust dat je bij hem mag komen. En ook kan ik me zo indenken dat omdat deze tekst nu eigenlijk echt recent voor jou zo is vastgezet als ware in je hart, zo noem ik het maar even. Mm-hmm. Ja, dat je daar ook echt op voort mag borduren en aan vast mag houden.
Ja.
Dus als er uitdagingen zijn of stormen zijn, dat je weet, oké, de rust, die kan ik bij hem vinden.
Ja, want soms hebben mensen een bepaalde vers die gekoppeld is aan hun verleden. Maar dit is het eigenlijk allebei. Het is en iets wat ik heb meegemaakt. En ook gewoon niet alleen maar met me meedraag om me er zelf aan te herinneren. Maar dat je dit ook gewoon letterlijk elke dag leeft.
Ja.
Het is ook iets voor de toekomst, zeg maar.
Ja.
Dat is ook wel heel fijn.
Ja.
Ja.
Ja, prachtig. Ja, heel mooi. Mooi dat je het met ons ook op deze manier zo wilde delen.
Ja, tuurlijk.
Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, daar hebben we het nog niet over gehad? Nou ja, ik vind eigenlijk wel, je hebt zoveel al verteld en ook over die rol van andere mensen. Dat vind ik ook zo mooi. Er zijn zoveel verschillende mensen eigenlijk in jouw verhaal die een soort van partje of zo zijn in die weg die jij wandelt met Jezus.
Ja, het is heel fijn om die mensen om je heen te hebben, omdat ze allemaal weer een stukje van God laten zien. En zeg maar, je kan niet zeggen van je gaat er alleen door als je geen mensen om je heen hebt, want je hebt Jezus. Maar ja, ik krijg er heel veel energie van als ik het ook kan delen met mensen, of die vragen kan stellen, of gewoon benieuwd hoe andere mensen er doorheen gaan en adviezen krijgen. Dat versterkt ook op een hele andere manier weer de band met de ander. Vind ik ook heel bijzonder. Maar ja, het is wel gewoon heel fijn dat je dit samen ook kan doen.
Ja.
Dat is wel bijzonder.
Ja, ja. En dat is mooi. En dat is natuurlijk ook waar we toe opgeroepen worden. Hè? Het is niet alleen wij of ik en Jezus of jij en Jezus, zeg maar. Maar we mogen dat samen doen, want samen zijn we dat lichaam. En dat komt natuurlijk in deze hele podcast, elke aflevering komt dat weer terug. Maar dat is ook in jouw verhaal weer zo duidelijk.
Ja.
Hoe je echt andere mensen nodig hebt, want God werkt daar doorheen.
Ja.
Ja.
Ja. Ik heb ook heel veel van dat soort leuke verhalen, maar dan kunnen we echt hele lange podcasts maken.
Ja, daar hebben we helaas vandaag geen tijd voor. Maar deel het ook vooral, zeg maar, waar je ook komt met de mensen. Want als je luistert nu op dit moment naar dit verhaal en je kent Jill, of je kent het nog niet, maar je graag zou willen uitreiken, dan kan dat natuurlijk altijd om dingen te delen of haar eens aan te spreken en andere verhalen te horen.
Ja hoor, dat mag. Van mij ook.
Dus heel mooi. Is er een laatste iets wat je denkt, oh, dat wil ik eigenlijk nog, los van al die verhalen die je nog hebt, nu ook aan de luisteraar mee zou willen geven?
Zo van. Ja, het is natuurlijk wel een beetje gezegd tegen mezelf. Maar ik gun dat ook, dat andere mensen dat zo mogen ervaren. Dat als je in Jezus gelooft en dat hij je redder is. Ik vind geloven niet eens het goede woord, zeg maar. Je kent Jezus. Ik zeg ook niet dat ik in mijn ouders geloof. Ik ken Jezus. En als je Jezus kent, dan is dat het enige wat je nodig hebt. En hij trekt je door heel dit leven heen. En je loopt samen door het leven en niet meer alleen. En ik gun het dat mensen dat dat ze daarop mogen focussen op die relatie. In plaats van, oh, ik heb het weer niet goed gedaan. Of ik wil dit van mezelf anders hebben. Zeg maar die onzekerheden die je hebt. Dat hij in je hart gaat werken wanneer je met hem een relatie hebt. En dat niet andersom is, ik moet dit en dat doen zodat hij in mijn hart gaat zitten. Maar dat andersom is.
Ja, ik denk het start dat bij God.
Ja. En dat misschien dat we dat allemaal wel weten, maar dat je hem dus ook mag voelen, zeg maar.
Ja, dat hij nog veel dieper mag landen.
Ja.
Ja. Ja, mooi. Nou, dan gaan we daar ook gewoon voor bidden, voor de luisteraar.
Ja, mooi.
Ja? Ja, vader, dank u wel. Dank u wel dat we vandaag samen deze aflevering konden opnemen. En dat Jill haar verhaal ook kon delen vandaag. Vader, dank u wel dat u zo'n grote God bent. Dat u op zoveel verschillende manieren spreekt en werkt. En dat dat ons verstand te boven gaat. Heer, en alle verhalen die we vandaag ook weer mochten horen. Heer, dat gaat over u en hoe u werkt. En we willen ook nu bidden voor alle luisteraars die deze aflevering hebben gehoord. En misschien ook wel twijfelen over, doe ik het wel goed genoeg? Of zijn er dingen die ik anders moet doen? En om voordat u van hen houdt of iets dergelijks, dat dat nog in hun hoofd hangt. En vader, wilt u hen helpen om uw genade en uw onvoorwaardelijke bovennatuurlijke liefde te ontvangen? Heer, en ik wil bidden dat hun ogen open gaan, dat hun oren open gaan en hun hart open gaan. En dat er mensen in hun leven komen die de genade ook voorleven en daarover spreken en laten zien. En dat er mensen in hun leven komen die hen mogen bemoedigen. Vader, wilt u daarin deuren openen en wilt u deuren sluiten waar deuren dicht moeten? Wilt u hen dat ook dan laten weten? En de deuren openen, zodat ze veel meer nog van uw genade en van uw liefde mogen gaan ervaren. En Heer, daarin geeft u ook de rust die daarin meekomt, die ook gewoon bovennatuurlijk is. Heer, dat wilt u daarin ook dat meegeven aan een ieder die op dit moment ook luistert, dat er rust komt. Ook al zijn er stormen in je leven, of ga je door een woestijn of een wildernis. Maar Vader, dat u daarin uw rust ook geeft en dat een ieder dan ook weet, dit is niet van mezelf, dit is niet van de wereld, maar dit komt van Jezus vandaan. Vader, ik dank u voor hoe u werkt, dat u ook zo persoonlijk leeft met ons en persoonlijk spreekt tegen ons en dat u luistert, dat u ons hoort, dat u ons ziet en dat we mogen weten dat dit waarheid is, ook als we het nog niet kunnen vatten, dat we kunnen blijven staan op uw belofte, dat u er altijd bent tot aan het einde van deze wereld en dat u met ons meegaat. En elke vraag die we hebben, dat we die aan u mogen stellen. Elke twijfels ook die we hebben, dat we die ook mogen benoemen. Ja, Vader, wilt u voor een ieder, wilt u met uw grote onvoorwaardelijke liefde over ons heen komen? En met uw rust en met uw vreugde. Dank u wel. In Jezus' machtige naam bidden we dit. Amen.
Amen.
Dankjewel, Til.
Ja.
Nogmaals, voordat je hier wilde zijn, je over wilde delen. Echt heel tof, heel fijn. En jij als luisteraar natuurlijk ook heel erg bedankt voor het luisteren. Wij hopen dat het je geraakt heeft op een of andere manier en bemoedigd. Wat we al zeiden in deze aflevering, mocht je daar iets over willen delen of vragen hebben, dan kun je natuurlijk ons altijd aanschieten als je ons kent en ons tegenkomt. Maar mocht je ons nou niet echt kennen, kun je altijd ook mailen naar info@thuispodcast.nl of naar de website gaan www.thuispodcast.nl. Daar kun je ook een berichtje achterlaten. Nou, moet je natuurlijk aan iemand denken, kun je hem altijd doorsturen. Want zo bemoedigen we elkaar ook weer. En wil je geen aflevering missen, zoals al heel vaak gezegd, maar abonneer je dan even op de podcast. Want dat helpt ook gewoon om de podcast te verspreiden. Goed, voor nu, ik wens je een hele fijne rest van je dag. En heel graag tot een volgende keer.